Vanmorgen wil ik het eerst een paar stilstaan bij een schriftgedeelte weer uit het Oude Testament. Jesaja hoofdstuk 6. Nadat wij inmiddels alle schriftplaatsen, voor zover ik weet, bezien hebben waarin Psalm 110 geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. Jesaja hoofdstuk 6, gedeelte vanaf vers 1, waar staat: in het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon, en zijn zonen vervulden de tempel. De seraf stonden boven hem, ieder had 6 vleugelen, met 2 bedekte ieder zijn aangezicht, en met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. En de een riep tot de andere en zeide: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen, en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. En ik woon in het midden eens volks dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben de koning, de Heer der Heerscharen, gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide: zie, deze heeft uw lippen aangeroerd, alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoor ik de stem des Heeren, welke zeide: wie zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik: zie, ik ben, zend mij heen. Toen zeide hij: ga heen en zeg tot dit volk: horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart deze volk vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zien met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren, en hij het genezen. Toen zeide ik: hoe lang, heren? En hij zeide: totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen, dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worden, want de Heere zal die mensen verre weg doen, en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren, en zijn om af te wijden. Maar gelijk de eiken, gelijk de haageiken, de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. Tot zover. En inderdaad, een profetie, zo zonder meer, over de tijd waarin wij leven. Een tijd waarin Israël, althans het Joodse volk in elk geval, maar officieel waarin Israël verhard geworden is, en waarin verwoesting of oordeel over dat volk gekomen is, waarin het horende doof is en waarin het ziende blind is, precies zoals in dit schriftgedeelte uiteengezet wordt. Maar het is een uitgebreid schriftgedeelte. Het begint immers met een visioen, ik zou bijna zeggen zoals gebruikelijk. Een visioen waarin Jesaja de Heere ziet zittend op een hoge en verheven troon. En na wat wij inmiddels besproken hebben, ligt het natuurlijk voor de hand om meteen de vergelijking te maken met Psalm 110 en al die aanhalingen van Psalm 110 in het Nieuwe Testament. Want het is zonder meer een beschrijving inderdaad van de situatie die wij kennen, waarbij de Heere gezeten is op een hoge en verheven troon, uitermate verhoogd, zegt Paulus in Filippenzen, en ver boven alle overheden en machten, zoals het op vele andere plaatsen nog steeds staat. Dat wil zeggen dat Jesaja hier een visioen te zien krijgt, wat de uitdrukking is van de situatie zoals wij die in onze bedeling kennen. Dat is een belangrijke gedachte, want helaas, wat zal ik zeggen, er staat boven het hoofdstuk in mijn Bijbel Jesaja tot het profetenambt geroepen. De gedachte gaat helaas meestal niet veel verder dan dat hier op plechtige wijze, met veel ritueel, zal ik dan wel zeggen, uitgedrukt in dit visioen, deze profeet tot zijn ambt geroepen wordt, en dat is het dan. Dat moet toch een beetje plechtig en stijlvol en ritueel gebeuren, en dat is dan wat hier gebeurt. En dan is vaak de gedachte dat wat Jesaja hier ziet, is eigenlijk de beschrijving van hoe het er in de hemel ongeveer uitziet. De Heer op een hoge en verheven troon, er schijnt een seraf te zijn, en het is interessant om te zien hoe die troon eruit ziet, en dat er ook een drempel is voor die troon en al dat soort dingen meer. Maar het is natuurlijk een tamelijk noodlottig misverstand, want het is precies een van de manieren om deze profetieën uit het Oude Testament, sprekend over onze bedeling, om die weg te redeneren. Want dat is wat in de praktijk dan, alles niet bewust, gebeurt. Waar het om gaat is dat hier Jesaja als het ware een blik werpt via een visioen, niet via een videoopname of een foto. En niet via helderziendheid of zoiets, maar via een visioen, via een symbolische voorstelling dus, werpt hij een blik op de dagen waarin wij nu nog steeds leven. Dat kan trouwens niet missen, want vele uitspraken uit dit hoofdstuk zullen ons zeer bekend moeten voorkomen via het Nieuwe Testament. In ieder geval deze hoge en verheven troon waarop de Heere gezeten is. In het jaar dat Uzzia stierf. Interessant, want Uzzia is eigenlijk de uitdrukking van de kracht van Jehovah, als ik het nou snel zeg, want heel gedetailleerd wil ik het ook niet bespreken. Maar het is een uitdrukking van de kracht van Jehovah. En als Uzzia sterft, betekent het dat die kracht inderdaad verdwijnt, dan wel zich verbergt. En daar komt het op neer. En eigenlijk is het zo dat de dood van koning Uzzia niet zozeer in de eerste plaats een uitbeelding is van de dood van de Heer Jezus, hoewel het dat is, maar tegelijkertijd een uitbeelding van hoe de Heer Jezus, hoe de beloofde Messias, inderdaad zijn kracht, zichzelf met name zijn kracht, zou terugtrekken inderdaad uit de wereld. En sinds de dood van Uzzia wachten wij op Boas. Dat is een moeilijke. Uzzia is kracht van Jehovah. En waar die gestorven is, is die kracht verdwenen. Maar Boas, de naam Boas, betekent dat diezelfde kracht, Us of As, of hoe je dat maar uitspreekt, dat diezelfde kracht, en dus die krachtige, alsnog in de toekomst zal verschijnen. Want Boas wordt letterlijk vertaald met de komende kracht. Of de komende krachtige, of soms vertaald men dan nog uitgebreider, maar dit is de betekenis. Boas, uitdrukking van de wederkomst van Christus in heerlijkheid en in zijn koninkrijk, en de dood van Uzzia, een beeld van hoe die kracht verdween in het verleden inmiddels. Uzzia, de dood van Uzzia, in verband met de aanvang van onze bedeling, bedeling der verborgenheid, Boas, in verband met de wederkomst van Christus in de toekomst, en voor degenen die al wakker zijn, voor Boas had je altijd nog. Ja, ik wacht net zo lang tot ik het versta, want ik hoor het niet altijd even duidelijk. Maar ik heb het twee keer gehoord. Zulk een dan wel Ploni Almoni, de onbekende losser, die hogere en oudere lossingsrechten had dan Boas. En dat spreekt inderdaad over onze tegenwoordige bedeling. Want alvorens Rut, namelijk Israël, gelost zal worden door Zuid-Frankrijk, denk ik altijd. Maar voordat Rut, geen duivenfokus in de zaal. Jammer nou. Doe je zo je best, maar goed. Maar voordat Rut, namelijk Israël, gelost zal worden door de komende sterke, door de kracht van Jehovah, door de Messias die zal komen in kracht en heerlijkheid, voordat zover is, is er een andere losser die een ander erfdeel heeft, is er namelijk zulk een, in de vertaling, en zonder vertaling, Ploni Almoni, ik vind dat een prachtige naam, Ploni Almoni, de geheimzinnige losser die al een erfdeel heeft, namelijk de verborgen Christus in onze dagen, dan wel de Heilige Geest, of wie dat maar zegt, maar de verborgen Christus in onze dagen met zijn erfdeel, namelijk de gemeente. Nou, dat was even een zijlijn om aan te geven dat ik dat verhaal van de dood van Uzzia ook niet zomaar bedenk. Hè? De dood van Uzzia staat voor het begin van onze bedeling, waarbij de kracht Gods inderdaad uit de wereld verdween, maar we vinden die kracht Gods terug inderdaad in de hemel zelf. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Hij is hier niet, hij is opgestaan, maar hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus, maar dan wel in de hemel. Hij is, nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft, gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat was Efeze 1 vers 3, Hebreeën 1 vers 3 en nog een paar van die schriftplaatsen. Het is altijd de uitgangsgedachte van in de Nieuwtestamentische brieven. Christus aan de rechterhand Gods, men zou hem niet op aarde zoeken, men zou niet naderen tot Jeruzalem, maar men zou hem in de hemel zoeken en naderen Dus totdat Jeruzalem daarboven is. En Jesaja zag dus de Heere zittende op een hoge en verheven spreker. Hetzelfde om een grote nadruk op te leggen. Paulus zou gewoon zeggen, uitermate verhoogd. Op een hoge en verheven troon. En zijn zomen, dat wil zeggen de grenzen van zijn heerlijkheid strekte tot, dat is de gedachte, want kleed staat voor heerlijkheid en de zomen van het kleed, de rand, de begrenzing van dat kleed uiteraard. De zomen van zijn kleed vervullende de tempel, dat is makkelijk genoeg, want dit is symboliek. En als we een symbolieke tempel tegenkomen, waar is die tempel dan een beeld van? Van de gemeente. Want gij hoort inmiddels te weten dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Een tempel gods, een woonstede gods in de geest, of hoe het allemaal heet in al die nieuwtestamentische brieven enzovoort. Een koninklijk priesterdom, een geestelijk huis, of hoe Peter het dan weer noemt. Hè. Met andere woorden, wat wij hier uitgebeeld vinden, is een verheerlijkte Christus aan de rechterhand gods en een gemeente, een tempel namelijk, een gemeente die in zijn heerlijkheid deelt. Een gemeente die met Christus gezet is, nu al uiteraard, in de hemel. Het is een schitterend beeld. Soms denk ik wel dat ik schilderen kan, maar in onze familie werd dat vroeger vaker gezegd. Niet waar? Ik wou dat ik schilderen kon, dan zou ik het uitschilderen. Hè? Schitterende, symbolische voorstellingen. Hè? Met diepe werking denk ik dan altijd. Maar goed. Maar dat is wat uitgebeeld wordt. En dan wordt gesproken over serafs. Daar ga ik niet op in. Maar ik zeg alleen maar dat serafs op een of andere wijze de uitdrukking zijn van de heerlijkheid en van het eerstgeboorterecht van Christus. Want anders ben ik hier de hele ochtend bezig om uit te leggen wat een seraf is. Dus ik sla dat gewoon verder over. Ze roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Vers 3 van Jesaja 6, dat betekent niet dat het gaat om een drie-ene God. Want ik heb gewoon gedaan wat je dan moet doen. Je zoekt de termen op, overal waar ze in de Bijbel voorkomen, dat is makkelijk genoeg. Want dan vind je heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen in Openbaring 4 terug. En dan staat erbij waarom het driemaal heilig is. Er staat er nou meteen achter. Die is en die was en die komen zal. En met die eenheid heeft het dus helemaal niets van doen. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Die is, die was en die komen zal. En dan staat er, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Dat gebeurt ook inderdaad. Sommigen begrijpen dit niet. Men denkt dan dat overal op aarde die heerlijkheid gezien zal worden. Maar dat komt natuurlijk omdat men niet beseft dat de aarde inderdaad hol is. En begint er nog weer over. Dat de aarde inderdaad hol is en dat die troon, die allerhoogste troon, in het midden der aarde staat, zodat inderdaad de aarde daarmee gevuld wordt, namelijk met de heerlijkheid van Christus. Moeilijker is het niet. In het midden van de schepping als zodanig, in plaats van aarde zeg ik dat nu, in het midden van de schepping als zodanig, Christus aan de rechterhand gods. In ieder geval, zo ziet het eruit, voor zover het te zien is. En dan wordt het huis, de tempel, vers 4 dus, er staat huis, maar het was een tempel, volgens vers 1, het huis gods, welke gij zijt, indien gij tenminste die belijdenis der hoop bewaart, enzovoorts, hè. Het huis wordt vervuld met rook, want rook is de uitdrukking van geest, in het algemeen, maar in het bijzonder van de geest, denk maar aan de wolkolom, enzovoorts, hè. Dus inderdaad, het spreekt over de gemeente die vervuld wordt met heerlijkheid van Christus. En de gemeente ook waarin de geest woont, die dus werkelijk een geestelijke tempel is, enzovoort. Dan zegt Jesaja, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. Waarom zijn je lippen onrein? Wat betekent dat als iemands lippen onrein zijn? Dat komt omdat er vuile reden uit zijn mond gaat. Ging. In plaats van nuttige woorden tot stichting, woorden die genade geven aan degene die ze horen. Dus Efeze. Geen vuile, toch Efeze toch. Geen vuile reden gaat uit uw mond, maar zo er enige woorden zijn tot stichting, of tot nut, die genade geven aan degene die ze horen. Prediking van genade. En als het geen genade is, is het wet. En dat is blijkt vuil te zijn. Omdat het de mens besmet. En inderdaad een bediening des doods is. Maar goed, dat was Efeze. Ik blijf even hierbij. Hij zegt, ik ben onrein van lippen enzovoort. En nou zal ik sterven, want mijn ogen hebben de koning, de heer der heerscharen gezien. Maar, zegt dan de heer tot Jesaja, nader maar met vrijmoedigheid tot deze troon der genade. Of zoiets. Jesaja denkt in verband met de oudtestamentische gedachte in het algemeen. Men kan niet God zien, namelijk tot God naderen en leven. In het Nieuwe Testament staat dat wij vooral met vrijmoedigheid tot God zouden naderen, want we zijn toch al gestorven. En het nieuwe leven wat wij hebben, dat kan God zien, dat leeft in gemeenschap met deze God. En wij zouden dus tot hem naderen. Maar goed, er staat dan, want ik bespreek het nogmaals niet woord voor woord. Er staat dan in vers 6, maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand. Ik denk altijd, wat voor kool zit nu weer geweest? Soms heb je van die vreemde gedachten, hè? En soms is het goed vragen te stellen. Wat voor kool was dit nu weer? Een gloeiende kool. Maar daarna zoeken wij gewoon even terug naar wat er precies staat. En dan blijkt er gewoon een term te staan voor het levende steen. Want een kool is een steenkool. En er staat dus niet kool, maar steen. Maar omdat het ding schijnt te leven, of althans gloeiend is, vertaalt men het dan ineens met kool. Zo doen net de vertalers dat. Maar het blijft gewoon een steen. En wat vertaald is, opgevat is als gloeien, is in werkelijkheid gewoon leven. Zodat dat is waar letterlijk een gloeiende kool genoemd wordt in verband met het altaar en dat soort dingen meer. Maar er staat een levende steen. Een levende steen. Van het altaar. Noem eens een levende steen. Christus. Van het altaar. Wat doet men op het altaar? Offeren. Klopt toch precies? Dat is toch Hebreeën, Efeze, Galaten. Waar staat dat Christus zich voor ons geofferd heeft. Zich aan zijn hemelse vader geofferd heeft enzovoort. En waarbij hij zei, maar dat waren woorden weer uit het Oude Testament geciteerd in het Nieuwe. Zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Kortom, deze levende steen, deze gloeiende kool, is de uitdrukking van Christus die zichzelf geofferd heeft tot levend heilig God, welbehagelijk offer, die zichzelf aangeboden heeft, geofferd heeft in de dienst van God. Dat is waar het om gaat. En wat doet die gloeiende kool hier, die levende steen? Er staat, hij roerde mijn mond daarmede aan. Dat wil zeggen dat de lippen van de profeet gereinigd werden door de aanraking van deze levende steen. En als de lippen gereinigd worden, wil zeggen dat die lippen vervolgens inderdaad goede reden, want dat was geloof ik het woord in Efeze, goede reden zouden spreken tot stichting, woorden namelijk die genade zouden geven aan degene die ze hoorden. Dat is de gedachte. Maar in ieder geval, de onreine profeet wordt gereinigd door identificatie met deze levende steen, dat wil zeggen, door de verbinding met deze levende steen, door de verbinding met Christus, wordt hij gereinigd en wordt hij bekwaam gemaakt om dienaar Gods te zijn. En in het bijzonder zelfs dienaar van het nieuwe verbond. Ik kan het rustig zeggen, want sinds de mensenheugenis heeft Jesaja de bijnaam. Weet je het niet? Precies, ja. De evangelist onder de profeten. Dat heb ik niet bedacht, dus kom je overal tegen. De evangelist onder de profeten. Maar het evangelie is de prediking van het nieuwe verbond. En dat klopt ook, want termen als verbond des vredes, mijn eeuwig verbond enzovoort, dat vindt u allemaal terug in Jesaja. Aankondiging van het nieuwe verbond. Een oproep om te komen tot geloof in de Heer. Prediking van het evangelie gewoon in het Oude Testament. Waarom ook niet? Aan Abraham werd het evangelie tevoren al verkondigd. Het zou pas vervuld worden bij de opstanding van Christus, maar daarom kan het van tevoren wel verkondigd worden. En dat is ook wat gebeurd is, hè. Zelfs aan Israël werd tevoren het evangelie verkondigd. Maar het deed hen geen nut, omdat het met geloof niet gemengd was. Hebreeën 4. Staat er gewoon. Wie vinden we dit soort zaken dus ook. Maar wat uitgebeeld wordt, is inderdaad het aanbreken van het nieuwe verbond. Of moet ik zeggen, wat uitgebeeld wordt, is de opstanding, hemelvaart, verhoging, verheerlijking van Christus tot aan de rechterhand Gods. Wat uitgebeeld wordt, is dat die heerlijkheid inderdaad de hele tempel en daarmee heel de gemeente vult enzovoorts. En wat uitgebeeld wordt, is dat een onrein mens bekwaam gemaakt wordt om de levende God te dienen door zijn vereenzelviging met deze levende steen. Daar hebben we van de week over gelezen in Petrus. Nou ja, en dus in Jesaja 28 en dus in Psalm 118. Verbinding met de levende steen. En in 1 Korinthe 3 en in Efeze 2 enzovoorts. En bovendien, de levende steen is de uitdrukking van Christus die zichzelf geofferd heeft enzovoorts. Die daarmee zijn lichaam geofferd heeft, want zo staat het in Hebreeën 10. En waardoor ook inderdaad de gemeente geofferd is geworden en gewijd is aan de dienst van God. En wat die lippen betreft, ik zeg het allemaal zo snel mogelijk, hè. Maar wat die lippen betreft, als de zondige situatie van de natuurlijke mens beschreven wordt, dan wordt niet eens zozeer gezegd dat hij zondigt met zijn handen, of zoiets, hè, dat hij zondige daden verricht, of in de woorden van gelijke strekking. Maar er wordt gezegd van de natuurlijke mens, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Psalm 14, vers 3. Psalm 53, vers 4. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hoezo niet? Wel, hun keel is een geopend graf. Keel. Geopend graf. Gaat erom wat er uit die keel komt. Stank dus. Lijklucht. We zijn er net de woorden voor, ik weet het niet. De dood komt eruit. Bediening des doods wordt ook gesproken. Wet, dat is nog het meest gunstige wat je ervan vertellen kunt. Er wordt wet mee voortgebracht, maar dat is een bediening des doods. En dat is het meest nette nog wat ik ervan kan zeggen. Hun keel is een geopend graf. De fariseeën die wilden dit helemaal niet horen, uiteraard. Waren sowieso wit gepleisterde graven. En als daar de steen werd weggerold, nou, hè. Maar goed, hun keel is een geopend graf. Met hun tongen, volgens de dokter is dat wat anders dan een keel. Maar volgens iemand die de taal begrijpt, is het gewoon hetzelfde. Het gaat over wat gesproken wordt immers. Dus met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn, zegt dus gewoon, is onder hun lippen. Weer precies hetzelfde. En hier staat gewoon dat de mens het woord van de duivel spreekt. Dus slangenvenijn. Hetzelfde gif, hetzelfde venijn wat naar voren kwam in de dagen van de Hof van Eden, om zo te zeggen. Want het gaat hier om woorden niet zozeer van mensen als zodanig, maar zelfs gaat het om in het bijzonder de verbastering, de verkrachting eigenlijk, want dat lijkt me het goede woord, de verkrachting van het woord God. Daar is de mens mee bezig. In plaats van leven, woorden des levens, woorden des eeuwige levens, bedankt aan Petrus, brengt hij woorden des doods voor. In plaats van waarheid brengt hij leugen. En in plaats van het woord Gods verdraait en verkracht hij het woord Gods en ledigt dat zodanig dat het niet meer leven is, maar inderdaad vergif, dood. En dan staat er nog, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Er staat dus gewoon vier keer hetzelfde als het helemaal over gaat. Keel, tongen, lippen en mond. Dat is waar het over gaat. En in Jesaja wordt het gewoon beperkt tot lippen. Onrein van lippen. Maar tegelijkertijd is het de uitdrukking van de totale zondige mens. En dan vervolgens, want ik citeer het trouwens uit Romeinen 3. Daar staan al die uitspraken bij elkaar. Dat is makkelijker, hè. Maar het komt uit het Oude Testament, hoor, deze uitspraken. Het is een bloemlezing. Maar dan staat er vervolgens in vers 15 van Romeinen 3. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Dat is heel wat anders dan hoe lieflijk zijn de voeten. Want daar gaat het over, hoor. Hoe lieflijk zijn de voeten desgenen die het goede verkondigt. Of desgenen die vrede doet horen. later aangehaald, een paar hoofdstukken verder in dezezelfde Romeinenbrief. Romeinen 10. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, om de dood te brengen in plaats van leven. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes, de weg naar het nieuwe verbond, vrede. De weg des vredes hebben zij niet gekend en er is geen vrees de Gods voor hun ogen. Met God wordt geen rekening mee gehouden. En dat is de beschrijving van de positie van de natuurlijke mens. En in Jesaja heet het gewoon dat de profeet zegt, daar ik onrein van lippen ben. Ik ben onrein van lippen. En ik zal het niet lezen. Maar daarna staat er dat een van die sera's tot hem vloog met de levende steen. En hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide, zie, deze heeft uw lippen aangeroerd, alzo is uw misdaad van u geweken, namelijk uw zonde is verzoend, want de bloed van Christus, de levende steen, reinigt onze harten van het kwaad geweten, opdat wij de levende God zouden dienen. En dus wordt Jesaja vervolgens, het is symboliek natuurlijk, maar dus wordt Jesaja vervolgens gezonden om inderdaad het goede te prediken. Namelijk het evangelie te brengen. Dat is hetzelfde. Het goede prediken, kun je in één woord zeggen, evangeliseren. Dat is hetzelfde. Ook letterlijk. Zodat het hier om precies dezelfde dingen gaat als die wij van de week al besproken hebben. Want er staat dan in vers 8, daarna hoorde ik de stem des Heren, de welke zeide, wien zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? En toen zei ik, precies, zie hier ben ik, ik kom op God om uw wil te doen. In de rol des boeks, of zelfs in het begin des boeks, is van mij geschreven. Maar dat was Hebreeën 10, en dan gaat het over de zending van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. En hier is het Jesaja, maar in de praktijk is het verschil niet zo groot, want in beide schriften, laat ik het anders zeggen, in Hebreeën 10, maar aangehaald uit de psalmen, het Oude Testament. In Hebreeën 10 gaat het natuurlijk primair om Christus die zichzelf offert en dan aangesteld wordt tot hoge priester. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen, enzovoort. Maar er staat in Hebreeën 10 meteen bij dat het gaat om hem, namelijk ook in bijzonder zijn lichaam. Want dat was de wil van God, dat hij, inclusief zijn lichaam, of dat hij namelijk zijn lichaam, gesteld zou worden tot hoge priester. En dan staat er meteen achter, in welke wil wij geheiligd zijn. Hebreeën 10, in welke wil wij geheiligd zijn, want wij zijn leden van zijn lichaam. Als u zegt, als Hebreeën, dat spreekt mij niet aan, dan zeg ik, nou dan is Colossense. In hem woont al de volheid der Godheid, lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt. Precies dezelfde gedachtegang. Lees het maar na. Schrijf het maar weer eens naast elkaar. De gedachte is weliswaar dus dat Christus zichzelf geofferd heeft. Maar aangezien wij leden van zijn lichaam zijn, zijn wij dus, of we dat nou leuk vinden of niet, tegelijkertijd meegeofferd en gesteld in de dienst van God. Nou, in Hebreeën gaat, en de psalmen dus, gaat het over Christus, maar het wordt toegepast op de gemeente. En hier is Jesaja zelf gewoon een beeld van de gemeente, want hij wordt gereinigd door deze levende steen, door deze gloeiende kool, of wat er maar wezen mag, gloeiend ook vuur, of maakt niks uit, dus al, je kunt het vangen onder één term, hè, geest. Want geest is vuur, en geest is leven, vandaar dat het niks uitmaakt. Een gloeiende steen, maar eigenlijk een levende steen, een beeld van Christus. En daardoor werd Jesaja geschikt om te prediken. Maar Jesaja is hier het type van de gemeente. Want wie is dat eigenlijk die de Heere ziet op een hoge en verheven troon? Vers 1. Wie ziet de Heer op een hoge en verheven troon? Nu. Wij dus. Want wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat was wel hard trouwens. Geciteerd wordt voor degene wie het ontgaat. Dat we wel degelijk over het Oude Testament spreken. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En wij zijn ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs, die gezeten is aan de rechterhand Gods. Enzovoorts. Hebreeën 12, voor de gelegenheid. Dat wil zeggen dat Jesaja hier inderdaad een type is van de gemeente. Wij zijn degene die zouden moeten zeggen, wie ben ik? Ik ben onrein van lippen. Moet ik de Heer dienen? Of nog beter, moet ik het woord God spreken? Je moest eens weten wat ik gisteren nog allemaal gezegd heb. Moeten diezelfde lippen dat doen? Toen zei Jacobus, ja, dat kan ook eigenlijk niet met diezelfde lippen. Ja, een hoofdstuk, Jacobus. Hetzelfde verhaal dus. Maar er staat hier hoe wij gereinigd worden. Door onze vereenzelviging met Christus, de levende steen. Doordat wij toegevoegd worden aan die ene levende steen met de woorden van Petrus. Of met het andere beeld van Paulus. Doordat wij gebouwd worden op het fundament. Doordat wij geheiligd zijn in Christus. En wij een bekwaamheid hebben die niet uit onszelf is. Want onze bekwaamheid is niet uit onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren, dienstknechten, of hoe de meneer te mag, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. 2 Korinthe 3. Dus, als God vraagt, wie zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan, is het antwoord, ja, van Jesaja, is het antwoord, zie, hier ben ik, zend mij heen. Maar dat is het woord wat als waar in de mond gelegd wordt. Natuurlijk in de eerste plaats in de mond van de Heer Jezus, maar binnen het verband van dit hoofdstuk in de mond van de gemeente. Wie zal hij zenden? De gemeente uiteraard, dat is de situatie van onze dagen. Je kunt het ook heel anders zeggen, en wat verder eromheen gaan. Israël was geroepen tot koninklijk priesterdom. Israël was geroepen om het woord Gods inderdaad bekend te maken. Maar dan sla ik gauw even een paar bladzijden om, want ik ken het nog niet helemaal uit het hoofd, hè. Jesaja 28. Waar we een beschrijving vinden van Israël op een bepaald moment. Daar staat, zij dwalen en zij waggelen en zij worden verslonden en zij dwalen en nog eens een keer zij dwalen. En hoe het allemaal heten mag, dat was vers 7. Een beschrijving van Israël officieel in onze dagen. Maar over die dagen staat in vers 5 van Jesaja 28. Te dien dagen zal de Heere der Heerscharen tot een heerlijke kroon en tot een sierlijke krans zijn. Hebben we die? Wat betekent dat? De Heer is tot heerlijke kroon en tot sierlijke krans. Nou, in de eerste plaats is het twee keer hetzelfde, want de kroon is een krans en heerlijk is sierlijk. Hetzelfde. Maar wat betekent het? Wat beschrijft dit? Christus, uitermate verhoogd, zittend aan de rechterhand Gods, uiteraard. Precies dezelfde dingen, de verhoging van Christus. Te tien dagen zal de Heer de Heerscharen tot heerlijke kronen, tot sierlijke krans zijn. Voor heel de wereld. Nee, voor Israël dan. Nee, want Israël wordt beschreven in de volgende versen. Zij zien hem niet, zij kennen hem niet en de Heer wil ook met hem niks te maken hebben. Staat er. Voor wie dan? Wie kennen hem als een heerlijke kroon? Wie kennen hem als uitermate groot? Wie zien Jezus met eer en heerlijkheid? Kroont, er staat, de overgeblevenen zijn volks. Niet zijn volk, de overgeblevenen zijn volks. Niet Israël, maar slechts het gelovig deel eruit. En aangezien er geen onderscheid is, alle gelovigen dus. En dat is in onze dagen de gemeente. En niet de natuurlijke Israël. Ik kan trouwens niet missen. Want dat blijkt ook uit al wat er verder volgt. Want er staat, er wordt eerst dan in vers 6 en 7 en 8 niet te vergeten gesproken over de positie van het Joodse volk in het bijzonder. En dan vers 9, aan wie zou hij dan de kennis leren en aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Wie zal hij zenden? Wie zal voor hem heen gaan? Maar dat waren de woorden van Jesaja 6. Over precies dezelfde omstandigheid. Wie zal hij zenden? Israël? Het Joodse volk? Is onmogelijk. Die dwalen in het gezicht, staat er. Die begrijpen van de profetie en niks. Beter de weg niet in te vinden. Zijn volledig de draad kwijt. Door het werk van de duivel die alles erin gooit, zal ik maar zeggen. En door het slangenvenijn wat was onder de lippen van de profeten. Die het woord Gods inderdaad verkrachten, want daar komt het op neer. Wie zou hij dan, vers 9, de kennis leren? En aan wie zou hij het gehoor te verstaan geven? Wie zou hij aanstellen tot priester om het woord Gods niet alleen te ontvangen en te bewaren, maar ook via de lippen te prediken? Israël? Nee. De Heer zei daarover, maar dat is Hosea 4. Hij zei, mijn volk gaat verloren, of iets dergelijks, mijn volk gaat ten gronde, of wat er maar staat, omdat het zonder kennis is. Wie is dat, aan wie zal hij dan de kennis leren? Het volk wil het niet weten. Hij zegt, mijn volk gaat verloren omdat het zonder kennis is. En dan zegt hij erachter, terwijl gij de kennis verworpen hebt, zo heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Begrijp je me goed, niet gezegd tot de priester, ook niet gezegd tot de priesters, maar gezegd tot Israël als zodanig. En in ieder geval tot het Joodse volk, maar dat zeg ik even op een zijlijn. Maar niettemin gezegd tot Israël. En zeg, gij hebt de kennis verworpen, ik verwerp u van het priesterambt. En dat is precies dezelfde gedachtegang, dezelfde problematiek als die we hier tegenkomen in Jesaja 28. Aan wie zou hij de kennis leren? Wie zou door hem onderwezen worden om het woord verder te prediken in een priesterlijke bediening? Wie zou hij dan de kennis leren aan en wie zou hij gehoor te verstaan geven? De gespeenden van de melk, dat wil zeggen degene die nog steeds eigenlijk melk van nodig hebben. Want gespeenden van de melk, dan zeggen we, nou ja, dan hebben ze geen melk meer van nodig en zijn ze gespeend. Maar dat is een misverstand, staat namelijk achter de afgetrokkenen van de borsten. Dat wil zeggen, het zijn degenen die nog steeds melk van nodig hebben en die nog aan vaste spijs niet toe zijn. Die nog steeds de eerste beginselen van het woord Gods niet kennen. De eerste beginselen van de leer van Christus niet kennen, met de woorden van Hebreeën 6. Einde van Hebreeën 5 en het begin van Hebreeën 6. Of met de woorden van het begin van 1 Korinthe 3. Nog steeds alleen maar melk. Niets begrepen. Tot op heden enzovoorts. Want men houdt vast aan gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Hier een weinig, daar een weinig. En als je dat voor een fariseer uitspreekt, zal ik begrijpen dat je van hem spreekt. Vrij naar het is. Toch, men houdt vast aan de wet. Om over wat meer officieel christelijke groeperingen te gaan, maar te zwijgen natuurlijk, maar daar gaat het nou niet over. Maar wij herkennen hier in het Joods woord, het wil niet weten. De Heer stelt hen vragen om hun onwetendheid te toetsen, zal ik maar zeggen. Om het te prikkelen, om de schriften te onderzoeken. Heb gij nooit gelezen dat? En wat is dan dit? Over die levende steen, weet je wel. Die steen die de bouwlieden versmaad hebben enzovoorts. Wat is dat dan? Maar men weet niet en men wil niet weten. En dan staat er, dus dat het Joodse volk niet wil horen. De Heer vraagt, wie dan zal ik mijn kennis leren? Hetzelfde als, wie zal ik zenden? En naar aanleiding van Jesaja 6 zeggen we gewoon, nou, dat moet over de gemeente gaan dan. En hier staat, daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong en door een andere keel dus, hè, een andere mond. Daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken en Paulus, die het later citeert in 1 Korinthe 14, zegt erachteraan, en ook al zo zullen ze mij niet horen. En daarmee vat hij inderdaad de rest van dit schriftgedeelte samen. Maar door wie wordt dan tot dit volk gesproken? Ja, door belachelijke lippen en door een andere tong, staat hier. Maar door wie dan? Niet door het volk zelf uiteraard. Niet dit volk spreekt tot dit volk, dat kan niet. Het moet een ander volk zijn. Dit volk wil niet horen. En tot dit volk zou gesproken worden door belachelijke lippen en door een andere tong. Dat zijn dus de lippen en de tong van een ander volk. Bovendien de suggestie is een andere taal. Maar andere taal betekent in de Bijbel sowieso ook al ander volk. U weet wel, volken, natiën, scharen en tongen. Talen, ja, let je wat u wil. Door welk moet een ander volk zijn? Door welk volk wordt dan tot dit volk Israël gesproken? Ja, je hebt geen keus, zusters. Nee, er is geen andere oplossing. De gemeente, toch? Makkelijk zat, tot de gemeente natuurlijk. En dan weer even verder. En wanneer gebeurde dat? Dat wil zeggen, wanneer begon dat te gebeuren? Met groot vertoon. in Handelingen 2, door Petrus en de apostelen. Welk volk, tot welk volk behoren dus Petrus en de apostelen? Het gemeente bewijzen was. De gemeente. Daar ging het om. Dus de gemeente dus. Staat hier. Hij zal door belachelijke lippen en door andere tong tot dit volk spreken. Tot welk hij gezegd heeft, dit is de rust eigenlijk. Hier is de rust. Hij geeft de moeder rust. En dit is de verkwikking. Merkt u nou ook dat we ineens weer in Hebreeën terecht zijn gekomen? Ik kan het ook niet helpen. Merkt u dat of niet? Er staat, dit is de rust en geef de moeder rust. Dat is toch het thema van Hebreeën 4? De rust. Ze zal in de rust gebracht worden. En er blijft een rust voor het volk over. En God spreekt steeds opnieuw van een rust. En zolang het heden is, spreekt God over een rust. En heden, indien gij zijn stemmen hoort, kan men die rust ingaan als men hoort. Maar ja, het Joodse volk hoorde niet, staat hier. Zodat je maar weer ziet dat de Hebreeënbrief niet geschreven is aan het Joodse volk. Maar, laat me zitten. Ook maar weer een opmerking terzijde. En wat denkt u van deze uitspraak? Dit is de rust, geef de moeder rust. Jesaja 28, vers 12. En dit is de verkwikking. In het Engels, in de King James Version, dan staat daar. Dit is de refreshment. Refreshment. Verkwikking of verkoeling of herleving. Het kan allemaal namelijk. Refreshment. En de enige andere keer dat dezelfde term in die vertaling voorkomt, is in. Dat mag ik zeggen. Handelingen 3. Ja, Handelingen 3. Betert u dan en bekeert u op dat tijden van verkoeling, verkwikking, refreshment, King James Version, op dat enige andere plaats waar de term staat. Ja, in de vertaling natuurlijk. Het een was Hebreeuws, het ander was Grieks. Oké. Maar dit is de verkwikking, dit is de verkoeling, staat hier. En in de Handelingen 3 staat, op dat tijden van verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Welke verkoeling? Welke herleving? Welke refreshment, hè? Deze uit Jesaja 28. Dat kan niet missen. We komen vanuit dit schriftgedeelte zo zonder meer. Vanaf vers 11 komen wij in Handelingen 2 en vanaf vers 12 komen wij in Handelingen 3. Dat is een enkel probleem. Doch zij hebben niet willen horen en ook al zo zullen zij mij niet horen. Maar dat stond er in 1 Korinthe. Zodat u ziet dat op nogal wat schriftplaatsen in het Nieuwe Testament dit schriftgedeelte wordt aangehaald. En dan staat er hier in Jesaja 28, zo, namelijk op die grond, omdat zij niet hebben willen horen. Dus, ergo, dus zal hun het woord des Heren zijn, gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, opdat zij heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Nou, daar hebben we het al over gehad. Want u zei, dat heb ik nagevraagd aan Judas. Dat lijkt me nog steeds wel voldoende. Het is trouwens ook het thema van Romeinen 10, het laatste gedeelte, en Romeinen 11, waar gesproken wordt over de strik, over de val, enzovoorts, van het Joodse volk. En bovendien ook over hun tafel. En daar ging het hier ook over, in Jesaja 28, vers 8. Onder andere dan, want we vinden dezelfde termen ook uitgebreid in de psalmen en hier en daar ook bij andere profeten. Altijd precies hetzelfde verhaal ontleend aan het Oude Testament. En dat betekent dat in deze oud-testamentische schriftplaatsen uitgebreid gesproken wordt over wat wij er altijd maar noemen de val of de vermindering. Romeinen 11 zijn bijbelse termen. De val, de vermindering van het Joodse volk. En tegelijkertijd wordt in die schriftplaatsen gesproken over dat de zaligheid ergens anders, namelijk bij een ander volk, terecht zou komen. Is dat diezelfde zaligheid? Ja, uiteraard. Het is dezelfde zaligheid. Alleen getild op een hoger niveau, maar dat staat er lang niet altijd bij. Maar dat is waar het om gaat, hè. En daarom hoort des Heren woord. En dan volgt in vers 16... van Jesaja 28. Zie, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. En wie gelooft, eigenlijk wie wel gelooft, want daar komt het op neer, dat is dus uitdrukkelijk niet het Joodse volk. Want het was net beschreven, maar wie gelooft zal niet haasten, namelijk rennen of in het Duits laufen. Wie gelooft zal niet erbij vandaan rennen bij die steen, die zal er niet bij vandaan vluchten, laat staan erover struikelen, maar wie gelooft zal daarop gaan staan, dan wel daarop bouwen, op deze rots. Maar daar hebben we het al uitgebreid over gehad, zodat de term wie gelooft, die zal niet weglopen, of wie gelooft zal niet haasten, of de variant, een verklaring die Paulus geeft in het Nieuwe Testament, wie gelooft zal niet beschaamd worden, is ook in de oorspronkelijke schriftplaats van Jesaja 28 een uitspraak, niet zozeer in het algemeen over iedereen die gelooft, maar meer in het bijzonder is het een uitspraak over de gelovigen van vandaag, namelijk de gemeente. Dat kan niet missen. Nou, van hieruit, van Jesaja 28 uit, ga ik weer even terug naar Jesaja 6. Want daar stond in vers 8, wie zal het zenden en wie zal voor ons heen gaan? Aan wie zal hij dan de kennis leren? Wie zal hij tot priester aanstellen? Via de variant van Hosea 4. Je krijgt een boel werk vanmiddag, vrees ik, hè? Maar goed, wie zal het dan de kennis leren? Wie zal voor ons heen gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik, of gewoon zie, ik ben, zend mij heen. De uitspraak die wij natuurlijk geneigd zijn eerst op Christus van toepassing te brengen. Maar zoals gezegd, feitelijk gaat het over het lichaam van Christus. Heel de gemeente die namelijk deel heeft aan Christus. Heel het lichaam van Christus dat samen met Christus gesteld is tot Godenleven heilig offer. En samen met Christus gesteld is dus, of het is, tot priesterschap. Dat is waar het om gaat. Bovendien, van de gemeente wordt gezegd door de apostel Paulus, in de eerste plaats, maar dat hebben we gezien al in Efeze 3, dat door de gemeente bekendgemaakt zou worden de veelkleurige wijsheid Gods. Maar dan moet die gemeente dat toch eerst kennen, die kennis hebben. En tot over de gemeente wordt gezegd dat wij zouden ook ontvangen een geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Efeze sluit net zo goed aan bij Hosea 4 en bij Jesaja 28 en bij Jesaja 6. Aan wie zou hij dan de kennis leren? Aan ons, want wij zouden ontvangen die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Aan ons die niet vasthouden aan de melk, maar ons uitstrekken naar de vaste spijs. Want voor degene die vasthouden aan de melk, wordt gezegd, ik zal u niet vertellen de verborgenheid Gods. En onder u zal ik niet anders weten dan Jezus Christus en die gekruist. Maar, zei de apostel, 1 Korinther 2, wij prediken wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid voor ons. En daarna citeert hij ook een stuk uit Jesaja, uit weer een ander hoofdstuk, overigens. En hij zegt, want wat het oog niet heeft gezien, en wat het oor niet heeft gehoord, en wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, heeft God bereid voor degene die hem lief hebben, allemaal Jesaja. En dan de volgende uitspraak, die niet in het zoeklicht stond, weet u wel, sorry. Maar de volgende uitspraak, toch, God heeft het ons geopenbaard. Ons, aan wie zou hij dan de kennis leren? God heeft het ons geopenbaard. Maar gij zijt nog vleeselijk, gij zijt nog kinderen, gij hebt nog melk voor nodig, niet vaste spijs, schreef de apostel vervolgens weer. 2, 3 versen verder, zal ik maar zeggen, in dezezelfde eerste Korinthebrief. Nou, maar, en dat is dan Efeze, voor het gemak. En in Timotheus schrijft de apostel, deze dingen schrijf ik u, in Timotheus 3, vers 14, deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen, maar zo ik vertoef, mocht dat in ieder geval zijn, schrijf ik u deze dingen, opdat gij moogt weten, moet dat genoeg zijn, opdat gij moogt weten, maar dan, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods, Hebreeën 3, welke gij zijt, indien men de mensen die beleidend vasthouden en dus geloven, hoe men in het huis Gods moet verkeren, het huis Gods, de tempel Gods, de rook vervult het huis en de heerlijkheid van zijn zomer vervullende tempel, Jesaja 6. Hè? Het huis namelijk Gods, het welk is de gemeente des levenden Gods, verwijzing naar de opstanding van Christus uiteraard, het huis Gods, welke is de gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. Aan wie zou je dan de kennis leren? Wie, wiens lippen zouden het woord en dus de waarheid bewaren? De gemeente. En als ergens hier op aarde waarheid gevonden wordt, dan kan het niet missen. Dan komt het van de lippen van de gelovigen. Nee dan, kan toch niet anders? Ja, hoe arrogant het ook klinkt. Maar u denkt toch niet dat ik zelf daar niet bij hoor? Toch? Je kunt toch niet hier gaan staan zeggen, als je waarheid moet, dan moet je bij de gemeente, maar niet bij mij, maar bij de gemeente wezen. Dat klinkt heel nederig natuurlijk. Maar dan geloof je het ook niet, want waarom hoor ik het dan niet bij me hier, hè? De kans is dus groot dat ik nou sta te liegen dan, hè? Dat kan dus niet. Dus zeg ik, als ergens waarheid gevonden wordt, is het bij de gemeente, want de gemeente is pilaar en vastigheid der waarheid. Dat niet alle gemeenteleden dat zijn, dat is bijzonder tragisch. Maar wat de gemeente betreft, pilaar en vastigheid der waarheid. Want de waarheid, dat is die waarheid die wij gevolgd zijn. De waarheid waarin wij geleid zijn geworden. Niet via de melk, maar de vaste spijs. Of gewoon niet via het oude verbond, maar via het nieuwe verbond. Namelijk door de geest of zoiets, waarin wij in heel de waarheid geleid zijn. Een waarheid die ons overigens vervolgens vrijgemaakt heeft. En bedenk dat ik nou stond te citeren, ook niet uit Nieuwtestamentse brieven. Maar eigenlijk zelfs het Oude Testamentische geschiedenis, maar het was uit het Johannes-evangelie. Staat het allemaal. De gemeente dus, pilaar en vastigheid der waarheid. Dat is waar het om gaat. Dus, wie zal ik zenden? Wie zal voor ons heen gaan? Christus en de gemeente, hoofd en het lichaam. Maar in ieder geval blijft het dus gewoon de gemeente. Hier in Jesaja 6. Toen zeide hij, Jesaja 6 vers 9... Toen zei hij, ga heen en zeg tot dit volk. Wie zegt het? Wel, niet dit volk, wordt tot dit volk gezegd. Dus het wordt gezegd door de gemeente, het kan niet missen. Door de belachelijke lippen, door de andere tong, zal ik maar zeggen. Door Lo Ami, door dat wat geen volk was, maar dat was Romeinen 10. En nog zo'n uitspraak uit het Oude Testament trouwens. Wellicht hebben we het daar nog over. Zeg tot dit volk, hoor het de hoort, maar verstaat niet, en zien de ziet, maar merkt niet. En wie zei dat later tot dit volk? Nee. Wie zei dat later tot dit volk?
Paulus.
Eerst de Heer Jezus, daarna Paulus. Maar het wordt tot dit volk gezegd, dat wordt verondersteld dat degenen die het zeggen geen deel uitmaken van dit volk, maar van een ander volk, van de belachelijke lippen enzovoorts. Dat wordt moeilijk hoor. Eerst de makkelijke, maar die blijkt ook moeilijk te zijn later. Eerst de makkelijke. De laatste die deze woorden aanhaalde en sprak tot dit volk was Paulus in Handelingen 28. En schijnt dat we het er allemaal over eens zijn, heb ik begrepen, dat Paulus daar inderdaad staat voor gemeentelijke dingen enzovoorts en die zou openbaren. En dan tot het Joodse volk zegt, via de Joodse leiders in Rome, horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar bemerkt niet. Want dat is wat hij daar zegt in Handelingen 28 tot de Joodse leidslieden in Rome. Daar komen wij nog op. Hè? En dan zeggen we, ja dat klopt, want Paulus maakte deel uit van de gemeente. Dat kan. Hij was wel Jood, maar daar hoort hij dan niet meer bij. Hij hoort tot de gemeente en zegt deze dingen tot dit volk. Maar goed, hè? Geen probleem. Maar de andere die dat zei tot hetzelfde volk, was de Heer Jezus. Ik ga het niet opzoeken. Ik doe mijn best om het niet op te zoeken. Er staat in Matthäus 13. Hè? Waar de Heer Jezus dezezelfde woorden gebruikt en toepast op ditzelfde volk. Maar van welk volk maakt de Heer Jezus dan weer uit? Net zo goed van de gemeente. Toen zei iemand, dat kan niet, want het was voor zijn opstaan. En dan kan er in ieder geval geen gemeente zijn. En toen zei iemand anders, ja, het kan ook echt niet, want het was zelfs voor Paulus. Maar dat doet nou weinig de zaken natuurlijk. Maar, maar laat ik u dan wat anders vertellen. Want wat daar gebeurt in Matthäus 13... is niks anders dan dat een uitbeelding gegeven wordt van onze tegenwoordige bedeling, waarbij de Heer Jezus het land verlaten had. Hij was van wal gestoken. Leuk, daar komt een Nederlandse uitdrukking vandaan hoor. Hij was van wal gestoken. Dat wil zeggen, hij verliet het land. En hij was dus op zee. Het land een beeld van Israël, zee een beeld van de volkeren. op zee in een bootje. Want het schijnt een Scheveningse kotter geweest. Een bootje. Er was van wal gestoken op zee in beeld van de volkeren. In een bootje een beeld van de gemeente. Dat heb ik wel nagevraagd in Urk, broeder, bij het Turkermannenkoor. Het scheepken blijkt namelijk, is het een scheepken, niet een bootje. Maar het scheepken is namelijk een beeld van de gemeente. Ik blijf het op de woelige waren naar nou, de heidenen, zal ik maar zeggen. En vanuit de heidenen, maar meer nauwkeurig vanuit de gemeente, uitschipelijk, werd het evangelie gepredikt aan degene te land. Nou ja. Jullie worden langzamerhand wakker. Ik kom geloof ik trouwens. Maar vanuit de zee, de volkeren en vanuit de gemeente, vanuit de heidenen dus, werd het evangelie gepredikt aan degene in het land, aan het Joodse volk. Maar zij hoorden niet van die gelijkenissen, begrepen zij niets. Zij hoorden niet en zij zagen niet, want de Heer Jezus in een bootje op zee, daar begrepen zij niet van. Toch? Het is een uitbeelding van onze bedeling. Geestelijke waarheid dus. In dit geval dan in het Matthäus-evangelie. Maar ik moet u er meteen bij zeggen, als Jona het schip ingaat en dan een schipbreuk leidt ook, is dat net zo goed gemeentelijke waarheid hoor. Of als Paulus het schip ingaat, maar het is het Nieuwe Testament weer. Als Paulus het schip ingaat en schipbreuk leidt, is dat net zo goed Nieuwtestamentische waarheid. En dan heb ik het nog niet eens over ene Jozef die het schip inging en schipbreuk leed. Want dat staat niet in de Bijbel, dus daar mag ik het niet over hebben. Maar het is net zo goed gemeentelijke waarheid. Et cetera. Nou, hoe dat ook zij, waar het om gaat is dat daar in Matthäus 13 de Heer zich voorstelt als het hoofd van de gemeente. Onder de heidenen, pilaren, vastigheid en waarheid, prediker dan Israël, maar het ziet en het hoort niet. Dus niet weet wat dat is, ga maar naar Israël, ga maar naar een orthodoxe Jood en proberen maar het evangelie te brengen. Dan komt u er snel genoeg achter wat het betekent. Men hoort niet en ziet niet. En mocht u toevallig geen wettische Jood bij de hand hebben, een wettisch christen is altijd wel te vinden en dan... Goed. Dan merk je precies hetzelfde. Horende, horen. Maar niet verstaan. Zien de zin, maar niet bemerken. Dat is wat er gebeurt. En de Heer daar in het bootje was uiteraard automatisch de kaptein van het schip. Het scheepken was dus inderdaad onder Jezus' hoede, zuster. Ja, inderdaad. He? Als hoofd van de gemeente, die hadden we nog niet genoemd van de week. He? De herder, de koning, de priester, het hoofd. De kaptein is ook een aardige. Of heet het bootsman? Bootsman zingen jullie geloof ik, hè? In Urk, hè? Maar goed. Maar het beeld is toch duidelijk. Dus gemeentelijke waarheid ontleent hier aan Jesaja. Maar het betekent inderdaad dat de Heer zich daar al voorstelt als hoofd van de gemeente. Bij gelegenheid is de Heer trouwens niet meer in de boot, maar zit hij op de berg uitermate verhoogd. Want wat de aarde betreft kun je niet hoger dan de top van een berg. En daar bidt hij voor zijn discipelen, die wel degelijk in de boot zitten en dan ook zelf schipbreuk leiden. Nog steeds hetzelfde verhaal. De Heer als hoofd van de gemeente. En of hem nou in de boot zien of niet, heeft er niks mee te maken. Want hij zorgt voor de zijnen. Dus, deze uitspraken zijn van toepassing op onze dagen. En de uitspraak maakt het hart deze volks vet. Jesaja 6 vers 10. En maakt hun oren zwaar en sluit hun ogen op dat het niet zien met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren. En hij heeft genezen. Het zijn uitspraken over in ieder geval het Joodse volk in onze dagen. Want waar men ongelovig is, zou men struikelen over de steen en zou men verhard en verblind worden en inderdaad niet meer tot geloof komen. Dat is de gedachte. Maar nou de vraag is, hoe lang, heren? Volgende maand, broeder. Ja. Hoe lang, heren? Hoe lang blijft dit zo? De eerste vraag is, wanneer begon dit? Officieel, volgens de profetie. Sinds wanneer wordt hier in de profetie gesproken, vanaf welk moment wordt gesproken over de verharding, de verblinding, ongeloof van het Joodse volk? vanaf de dood van Uzzia en vanaf dat de Heere gezeten is op de hoge en verheven troon. Toch? Vanaf de opstanding van Christus dus. Zodat de vraag is, wanneer begint de gemeente? Nee, sommige vragen. Je kunt natuurlijk vragen, maar hoe lang duurde het daarna voordat Jesaja echt gezonden wordt? En dan parallel, hoe lang duurde het daarna, na de opstanding van Christus, zal ik maar zeggen, voordat echt de gemeente niet tot stand kwam, want die was er al. Maar actief werd. Die vraag kun je stellen, maar niet hoe lang na de opstanding van Christus ontstond de gemeente, want die was er meteen, Christus was er het hoofd van namelijk. Dat is geen enkel probleem. Dat een pas 50 dagen later gezonden werd, of misschien nog later, dat doet nou niks ter zake. Maar hoe lang zal het dan vervolgens duren? Vanaf de opstanding van Christus, tot hoe lang zal de verharding van Israël voortduren? En dan staat er, hij zegt het totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zijn. En de huizen, dat er geen mens zijn. En dat het land met verwoesting verstrooid worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen. En de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Niettemin wordt ook gesproken over een gelovig overblijfsel. Als u mij vraagt, ik kan er nog niet anders van maken dan dat dat tiende deel uit vers 13 eigenlijk gewoon betekent dat het gaat om gelovigen. Ik weet anders ook niet. Dus anders kom ik er niet uit, dat zou ik zeggen. Dus ik denk dat het gewoon betekent, dat een tiende gewoon betekent, het gelovige deel. Tien in verband met het woord God waarin men geloven zou, daar is tien immers de uitdrukking van. Maar een tiende deel zal daarin zijn, het zal wederkeren en zijn om af te wijden enzovoorts. En daarna staat het er nog een keer. En na de afwerping der bladeren zou er nog steunsel zijn. Alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. Dat wil zeggen, het Joodse volk zou weliswaar geoordeeld worden, terzijde gesteld worden. Het zou duren tot aan het eind van de 70ste week. Dat komt er tot neer. Niettemin zou er een gelovig overblijfsel zijn. En dat is feitelijk in de praktijk de gemeente natuurlijk. Maar dat wordt uiteindelijk gezegd in Romeinen 9, 10 en 11. Vanuit dit schriftgedeelte blader ik zo snel mogelijk naar Johannes hoofdstuk 12. Want ik zei net, vroeg net, wie heeft deze woorden gebruikt later? Het Nieuwe Testament, horen behoort, maar bestaat niet. We hebben vastgesteld de Heer Jezus, zowel als Paulus, maar Johannes ook. Heer Johannes 12. En ik zeg het er maar even tussendoor, ik ga er niet verder op in. Johannes is namelijk een type van de gemeente in het algemeen. Meer in het bijzonder, Johannes is een type van de gelovigen uit de heidenen. In tegenstelling tot Petrus, type van gelovigen uit de Joden dan. En nog nauwkeuriger, Johannes is een type van de gelovigen uit de 10 stammen van Israël, maar dat zeg ik heel zachtjes. Dat zegt hij. Wacht maar eens na. Nou goed, Johannes 12 dus, vers 37... Nee, vers 36. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht opdat gij erfgenamen, zonen des lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. Een uitdrukking van onze bedeling. Het licht verdween uit de wereld. De wereld heeft in duisternis achter, zie Johannes 3. En hij verborg zich. Bedeling der verborgenheid, onze daad. En hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, in het licht, zodat ze ze zagen, nochtans geloofden zij in hem niet, omdat het woord van Jesaja, de profeet, vervuld werd dat hij gesproken heeft. Heere, wie heeft onze prediking geloofd en wie is de arm des Heeren geopenbaard? Dat is Jesaja 53, vers 1. En dan nog een andere. Daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan. En zij bekeerd worden en ik hen genezen. Zodat hier in de dagen van ver voor de dood en opstanding van Christus al aangekondigd wordt, op grond van oud-testamentische profetie, hoe het later zou gaan na de opstanding van Christus. Namelijk een ongelovig Joods volk. En de verzameling van een ander volk, Loami, de verzameling van een ander volk, en zegt voor het gemak dan maar, de verzameling van een gemeente uit de heidenen. Dat staat hier al. En in alle evangeliën vind je dit soort uitspraken. Maar het staat in het Oude Testament, Jesaja 6. Bovendien zegt de apostel Johannes, zegt erbij, vers 41 van Johannes 12. Dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Zijn heerlijkheid zag hij en hij sprak van hem. Van wie? Binnen het kader van Johannes 12. Van wie sprak Jesaja? De heerlijkheid van Jezus. De heerlijkheid dus van Jezus Christus. Die zoveel tekenen gedaan had. Die zichzelf voorgesteld had als het licht der wereld enzovoorts. En als het woord Gods. En Johannes zegt dat Jesaja deze dingen gesproken heeft. Toen hij de heerlijkheid zag van Jezus. Maar wat zag Jesaja? De Heere op een hoge en verheven troon zijn. Zomer vullende de tempel en dat soort dingen meer. Met andere woorden, wat Jesaja zag was een uitdrukking van de gemeente. En daarover heeft Johannes het hier ook. Nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten hem. Er waren er die geloofden. Johannes 12. Vers 42, zodat er weer gezegd wil zijn dat ook hier erbij staat dat er wel degelijk een gelovig overblijfsel zou zijn. Dat er weliswaar een oordeel zou komen over het volk als zodanig, maar dat er een overblijfsel niettemin zou behouden worden. Met andere woorden, totaal geen nieuws als dat later in het Nieuwe Testament uiteengezet wordt in bijvoorbeeld de Romeinenbrief. Zie, bekend gegeven. En als de discipelen een beetje thuis geweest zijn, misschien waren ze dat niet, maar als de discipelen wat thuis geweest zijn in de oud-testamentische profetie, hadden ze dus al deze dingen kunnen weten. Namelijk de verharding, het ongeloof van het Joodse volk en de roeping van een ander volk voor de naam des Heren. En zo iemand als Jacobus, van wie zo gemakkelijk gezegd wordt, want die wordt niet alleen makkelijk gezegd, wordt kennelijk ook heel makkelijk geloofd. Voor wie zo gemakkelijk gezegd wordt dat Jacobus niks wist over de gemeente en dat hij dacht dat het koninkrijk zou komen. Het was deze Jacobus die zei in Handelingen 15, God verzamelt zich eerst de volk uit de heidenen voor zijn naam. En pas daarna zal hij wederkeren en de vervallen het van David weder oprichten. Waarbij hij trouwens ook gewoon citeerde uit de oud-testamentische profetie. Hij wist dat. En het verhaal dat die brief van Jacobus en de brieven van Petrus en de brieven van Johannes geschreven zijn. Luistert u nou goed wat ik zeg, dat die geschreven zijn en in de Bijbel zijn opgenomen. Dat is gewoon zo, opdat die brieven in hun volle omvang, in hun volle betekenis, zouden worden toegepast in een hierna volgende bedeling in de openbaring van het koninkrijk van Christus. Maar dat wil nog niet zeggen dat deze apostelen geen gemeentelijke waarheid kenden. Het wil ook niet zeggen dat die brieven niet op onze bedeling zouden worden toegepast. Want, zoals mij nog niemand ooit tegengesproken heeft, het is geen enkel probleem. Het blijkt namelijk dat het de totale inhoud van al die brieven van Jacobus, Petrus, Johannes enzovoorts, dat die brieven inderdaad, de inhoud ervan gewoon wordt teruggevonden in de brieven van de apostel Paulus, is geen enkel probleem over. Zij wisten dat, zij konden het in ieder geval weten, en in de Bijbel blijkt duidelijk dat de gemeentelijke periode wordt aangekondigd. In de eerste plaats in het Oude Testament, en daarna ook in de evangeliën, dat wil zeggen ver voor de tijd, ver voor de opstanding van Christus, spreekt de Heer Jezus in de eerste plaats, en hier ook zelfs Johannes, over de dingen die daarna geschieden zouden, namelijk de roeping van de volk Gods in plaats van het Joodse volk, in onze dagen althans. Een volksgast met een koninklijke en priesterlijke bestemming. Maar een volksgast met een hemelse bestemming bovendien. Nou, daar moeten we het helaas weer bij laten. En vanavond houden we wel weer bezig met het enige. Met de enige andere plaats waar deze profetie uit Jesaja wordt aangehaald.